Hoi, wat leuk dat je luistert naar het Hoofdkwartiertje. De podcast van de Hersenstichting waarin we ons elke aflevering een kwartier verwonderen over het meest complexe orgaan in ons lichaam, de hersenen. In deze podcast vertellen we alles over het belang van gezonde hersenen en wat je zelf kunt doen om goed voor je hersenen te zorgen. Daar pluk je langer dan een kwartier de vruchten van. In iedere aflevering ga ik, Annemiek Lely, trotse ambassadeur van de Hersenstichting, in gesprek met vooraanstaande wetenschappers over allerlei prikkelende vragen als: bestaan ochtend- en avondmensen echt? En hebben we meer stress dan vroeger? Je krijgt praktische tips over thema's als bewegen, slaap, voeding, mentale uitdaging en stress en ontspanning, die je in het dagelijks leven kunt toepassen. Samen werken we aan gezonde hersenen voor iedereen. In het hoofdkwartiertje is de gast Erik Scherder, net als in vorig seizoen, maar nu met een heel ander onderwerp. Ik ben heel benieuwd, Erik. Maar mag ik jou eerst vragen om de wekker op een kwartier te zetten?
Met alle liefde. Ik ga hem even omdraaien.
Ga je gang.
Ja. Ja.
Kijk, hij loopt. Dit gaat helemaal goed.
Perfect.
Erik, voordat ik het onderwerp van vandaag ga introduceren, zou jij jezelf even willen introduceren?
Zeker. Ik ben Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie hier aan de VU in Amsterdam.
Ja, want dat is waar we zitten.
Ja.
En nou, meestal hebben we het over bewegen. En daar gaan we het ook wel een beetje over hebben dit keer.
Ja.
Maar nu is de hoofdvraag: maakt de natuur je gelukkiger? Kun je daar al een ja of nee op zeggen? Of
zeker,
ligt het genuanceerder?
Het is volmondig ja.
Nou, dan weten we dat in ieder geval al. Kun je uitleggen wat de natuur met je hersenen doet?
Ik denk dat de natuur een schitterend voorbeeld is van verrijkte omgeving, waar we het wel vaker over hebben. Maar als het ergens op slaat, is het wel op de natuur. Want het is nooit hetzelfde. Dus als je in de natuur gaat lopen, dan heb je natuurlijk onregelmatige paden. Bijvoorbeeld als je in een bos denkt. Die onregelmatigheid is natuurlijk een extra zintuigelijke
uitdaging.
Ja. De bomen. De wind door de bomen heen. Wat je ruikt in de natuur. Wat je ziet om je heen.
Het is een hertje dat ineens voorbij komt.
Ja, whatever. Maar wel altijd anders. En dat andere en dat uitdagende en dat je ook je kan verrijken doordat je ook geniet van de dingen om je heen, dat is wel een ultieme vorm van verrijkte omgeving.
Ja, kijk, ik snap hem helemaal.
Ja.
Nu ben ik wel meteen benieuwd naar, maar daar komen we zo op, hoe dat dan met een stad verschilt. Want een stad kan natuurlijk ook een hele andere dynamiek hebben. Maar laten we eerst gaan naar wat doet het precies met je hersenen? Welke hersengebieden worden geactiveerd als je door de natuur wandelt?
Ja. Nou, in principe doet het hele brein mee. Dat is altijd zo. Maar je kunt wel kijken welke netwerken nog extra worden geactiveerd als dat gebeurt. En dat maakt het eigenlijk ook best heel spannend, omdat als je natuurlijk denkt aan visuele informatieverwerking, dat doet sowieso 70% van je brein wel aan mee. En dan visueel, hè, in een bos lopen.
Met dat hertje en die boom.
Oh,
ja.
Dat is ongelooflijk. En dan heb je opeens weer het pad gaat, dat links en rechts op. Wat zie ik om de hoek? Ah, er komt een weiland aan. Of heide, of whatever. Hè. Dus het visuele alleen al, hè, zet je die netwerken aan. En dan heb je toch natuurlijk je reukvermogens, hè, wat je ruikt, het is ook grote netwerken. Wat je ziet, hebben we het over gehad. Wat je hoort, de vogels. Wat is dat voor een vogel? Wat hoor je? Fluiten, noem maar op. Hè. Het auditieve netwerk. Dus je kan niet zeggen één of twee gebieden doen het extra goed. Wat wel zo is, is dat als je nou kijkt bijvoorbeeld naar stemming. En hoe zouden we nou kunnen kijken of natuur een positieve bijdrage kan leveren aan je stemming. Dan zie je dat bijvoorbeeld netwerken die waarbij de frontale netwerken een rol spelen, maar dat is nooit alleen, het is altijd in de gezamenlijkheid met andere gebieden, en laat dat helder zijn, dat zijn netwerken die ons normaal gesproken helpen bij het reguleren van je emoties.
Ja.
Dus als je denkt, heb ik controle over mijn emoties, als ik bijvoorbeeld wat somber ben of soms wat angstig, verdrietig, piekeren, dan zie je dat die netwerken worden heel erg actief door die verrijking, en die helpen dus mee om je emoties te reguleren. Dus je ziet dus dat mensen, of uit studies ook, dat mensen zeggen, ja, als ik somber ben of als ik angstig ben en ik ga dan de natuur in, dan merk ik dat ik weer grip krijg, dat is een goede woord, grip krijg op die gevoelens. Ik voel me gewoon daardoor beter, minder somber, ik heb weer ruimte gekregen. Dus dat is natuurlijk prachtig.
We hebben eigenlijk de hoofdvraag bij deze al beantwoord.
Oh, is dat zo? Sorry.
Ja, nee, dat geeft helemaal niks. Je wordt, nee. Je wordt er dus echt gelukkiger van om de natuur in te gaan.
Ja, dat kan je echt zo zeggen. En weet je, dat heeft natuurlijk ook een belonend aspect. Hè? Dus als je de natuur ingaat, je ziet in een studie dat sommige mensen die er niet zoveel mee hebben, die denken in het begin misschien nog wel van, nou ja, hè, wat moet ik hier precies? Mm-hmm. Maar naarmate de wandeling duurt, komt dat gevoel terug steeds sterker weer van, yo, dat is toch eigenlijk wel heel mooi en ik geniet er eigenlijk van. En waar komt toch die ontspanning vandaan? Maar die ontspanning komt van het feit dat de stress zakt.
Dit zou mijn volgende vraag geweest zijn. Hoe zit het met stress? Maar stress zakt dus op het moment dat je in de natuur bent.
Ja. Je had het natuurlijk ook over de stad. Hè? Die vergelijking tussen in de stad lopen en met de natuur lopen. Kijk, natuurlijk als ik geen keuze heb en je zegt dan maar niet lopen als ik in de stad ben of werk. Dan zeg ik, nee, ga wel lopen alsjeblieft. Maar als je misschien in de buurt van een park bent, doe dat. Want je voelt je voorstellen dat als je in Amsterdam over de Dam loopt, dat het toch stressvol is. Je moet oppassen dat je niet door een fietser, een scooter, een e-bike, weet ik wel, wordt platgereden. Auto's, trams, alles gaat door elkaar heen daar. Ja. En dat is ook beschreven. Dat is stressverhogend een beetje.
Ja.
Dus als je dat vergelijkt met rust in de natuur, dan begrijp je dat de natuur wint het.
Maar dat is grappig dat je dat zegt, want je zegt een verrijkte omgeving gaat dus eigenlijk over allerlei dingen die te zien zijn, wat dus op een bepaalde manier ook prikkels zijn. Maar zo'n dam waar hele andere maar superveel prikkels zijn, dat is dan weer niet helpend.
Ja, omdat je het risico daar hebt dat je zeg maar een dreiging is voor je gezondheid. In dat kader moet je dat natuurlijk zien.
Er is mogelijk gevaar.
Men heeft bijvoorbeeld gekeken in studies die dat vergelijken, in het natuurloop en in de stad. Welke van die twee heeft nou het gunstigste effect op je cognitieve functies? Mm-hmm. Denk aan geheugen bijvoorbeeld, of je uitvoerende functies, dat je goed kunt plannen. En dan blijkt dat die natuur wint dat. En die natuur is dan verdeeld in groen en blauw. Dus natuur met waterpartijen erin, of alleen groen erin. En dan zie je toch dat die verrijking, die heeft het effect eigenlijk op je cognitieve functies.
Kijk.
Ja, echt fantastisch mooi.
Pst, ik breek heel kort even in om je te vertellen dat als je meer over hersengezondheid wilt weten, je naar de website hersenstichting.nl/gezondehersenen kunt gaan. Hierop staat allemaal informatie over hoe je nog beter voor jouw hersenen kunt zorgen. En nu weer verder met de aflevering.
En nog misschien terug naar die emoties. We hebben ook gekeken nog naar studies. Ik heb heel leuk, mocht ik het opening doen van het Keukenhof hier afgelopen jaar. Toen heb ik nog eens gekeken naar studies die gaan over kijken naar bloemen.
Ja.
Want dat is natuurlijk vooral, het is natuur, maar het zijn ook vooral bloemen. Hè?
Ja.
En het kijken naar bloemen is ook bekeken in studies. En dan blijkt gewoon dat je hebt kernen in je brein, dus een onderdeel altijd van netwerken. Daar moet ik echt bij zeggen. Een van die kernen wordt de amygdala genoemd. Dus een groep kernen overigens. Niet één, maar een groep. En die is verbonden met de hippocampus, belangrijk voor geheugen. Die liggen heel dicht bij elkaar.
Ja.
Maar die amandelkern, amygdala, die is heel beroemd om zijn bijdrage aan emoties. Ook positieve. Maar hij wordt vooral genoemd bij fear, bij angsten. Negatieve emoties.
Ja.
En dan zagen ze in die studie, als je kijkt naar bloemen, dat de activiteit in die amandelkern zakt.
Maar kijk, dan is dus mijn vraag, helpt het dan ook om een bosje bloemen in je huis te hebben? Want dat is toch iets heel anders dan de Keukenhof.
Precies.
Of planten bijvoorbeeld.
Ja. Nou ja, het antwoord is eigenlijk een beetje ja.
Ja?
Want ik heb ook gekeken, of dat kwam eigenlijk misschien automatisch al langs in mijn zoektocht, het schikken, het bloem schikken.
Ja. Hè? Wat ze heel vaak ook in bejaardenhuizen doen.
Maar ook jijzelf misschien thuis wel. Dat je denkt, je hebt een leuk wat bloemen bij elkaar. Ik schik een leuk boeket. Maar dat heeft toch datzelfde goede effect.
Wat
dus
grappig.
Bloemen, natuur, het zit in ons wezen waarschijnlijk ook. Dat wij dat toch heel erg waarderen, dat het ontspant. Maar dan vraag je natuurlijk altijd af, hoe kan die ontspanning dan? En ik denk dat die activiteit in die amandelkernen waar we het net over hadden, dat dalen daarvan.
Ja.
Dat komt mede door het feit dat die andere netwerken die we activeren, je helpen op die remming te versterken op die amandelkernen. Ben ik nog te volgen?
Ja, nee, ik snap
dus,
het.
Dus de verrijking die je hebt, zet de netwerken aan. En de functie van die netwerken is remmen op die angstkernen.
Precies.
En dat kan je zeg maar als onderliggend mechanisme dan bedenken bij bloemschikken, kijken naar bloemen.
Maar dat is wel grappig, want je zegt kijken naar bloemen, bloemschikken. Er zit ook iets actiefs in. Moet je dus ook iets actiefs doen? Of is het zo dat als je ik woon bijvoorbeeld zelf in een hofje en we hebben een mooi grasveldje met bomen voor de deur. Maakt het dan uit als ik naar buiten kijk? Of moet ik wel even iets actiefs doen in of met die natuur?
Ja. Nou, in die ene studie, dus op zich niet, zijn er geen tientallen. Maar daar was het kijken naar bloemen, had dat dat gunstige effect van ontspanning.
Moet je nagaan.
Maar ik ben wel helemaal met je eens. Er zijn ook studies die laten zien dat bijvoorbeeld een ziekenhuis wat gebouwd is in een groene omgeving en je bent patiënt en je ligt in bed en je kijkt naar die tuin bijvoorbeeld, dat die mensen worden eerder ontslagen.
Ja.
Die gaan eerder naar huis. En waarom is dat dan, zegt iedereen? Het antwoord is, de mensen die in bed liggen in die tuin zijn, die vragen aan die verpleegkundige, mag ik misschien naar die tuin? Natuurlijk mag u naar die tuin. Nou, die mensen gaan dus eerder in bed uit. Ja, en dan zijn we weer. Ze bewegen dus eerder. En dat is heeft een gunstig effect op je gezondheid. Dus je bent gewoon in een huis.
Hoe zit het met creativiteit als het gaat over de natuur? Wordt dat ook ergens aangewakkerd?
Ja, kijk, die creativiteit zou je kunnen koppelen aan nieuwsgierigheid.
Mm-hmm.
En als je dan kijkt naar die netwerken, dat zijn heel vaak frontoparietale netwerken. Dus de frontale lob, de parietale lob. Maar ook wel verbindenissen met tempora, met slaapkwap.
Het zijn allemaal elementen uit
je
hersenen.
Je kan niet meer zeggen, één gebied doet iets.
Nee, precies.
Het zijn netwerken.
Ja.
En dat maakt het ook heel mooi, omdat je begrijpt dat hele grote netwerken in je brein betrokken zijn bij allerlei verschillende functies. En de creativiteit is er één van. En dat heb je nieuwsgierigheid voor nodig. En dus als je in die natuur komt, dan ben je nieuwsgierig. Wat ga ik vandaag zien? Je hebt natuurlijk ook een verwachting. Hè?
Op ontdekkingstocht.
Ja, tuurlijk. Ja. Dus dat is het mooie ervan. Dus ja, creativiteit, nieuwsgierigheid, dat vlecht in elkaar. En dat zijn vaak heel veel overlappende netwerken.
Maar waarom wonen we dan niet allemaal in de natuur?
Nou ja, omdat
zou je denken.
Er is natuurlijk een geweldig woningsnood gebeuren al in de huidige tijd. Dus het kan niet anders. Je moet natuurlijk in die stad wel werken misschien en wonen. Maar er wordt natuurlijk hoog ingezet om wel de balans te houden voor zover mogelijk met groen.
Ja. Dat is echt noodzakelijk als ik het zo hoor.
Je hebt een heel goed punt. Hè? Dus ook qua gezondheid is groen echt belangrijk.
Zijn er nog andere hersenfuncties die we niet besproken hebben, of andere positieve effecten op de hersengezondheid die naar voren komen op het moment dat je met de natuur in aanraking komt?
Nou, ik denk dat je ook nog kunt denken aan de werkende mens. Dus er wordt tegenwoordig ook wel veel gebouwd met groen in de kantoorruimtes. En daar is ook veel voor te zeggen, dat je het gevoel hebt ook van, ik zit toch meer in het groen. En dat geeft mij ook die ontspanning en die creativiteit en minder kans op stress. Dat vind ik ook heel mooi.
Ja.
Dus daar waar je werkt. Dus als je kijkt naar wat we nu besproken hebben, dan is het eigenlijk het effect, het verschil tussen wandelen in de natuur en in de stad, is wel degelijk dat de cognitieve functie het best reageren als je in die natuur loopt. Denk aan geheugen bijvoorbeeld, of uitvoerende functies. Denk aan stemming. Stemming is natuurlijk dingen als piekeren. Dan zie je echt dat die gebieden die daarbij betrokken zijn, die netwerken, die gaan echt op een lager pitje staan als je in de natuur loopt. En dat komt omdat die andere netwerken daar een remmend effect op hebben. Dat is prachtig. Nieuwsgierigheid en ontdekken in de natuur. Dat zijn natuurlijk ook netwerken die je helpen om allerlei emoties te reguleren. De stressfactor is belangrijk. Dat je denkt, ja, misschien ook wel uit preventief oogpunt, laat ik niet wachten, ik ga misschien een moeilijke periode tegemoet. Laat ik zorgen dat ik wat meer de natuur opzoek.
Want daar zeg je wel iets heel interessants, ja, uit preventief oogpunt. We hebben het met jou natuurlijk ook vaak over hersenaandoeningen.
Ja.
Helpt het ook om de natuur in te gaan, om je hersenen gezond te houden, om bijvoorbeeld bepaalde aandoeningen of
ik snap
te voorkomen?
Je nou ja, kijk, als je natuurlijk denkt aan preventie en denkt aan stress. Stel dat je in een chronische stresssituatie voortdurend zou zijn, of dat je weet, er komt een lange periode aan. Chronische stress gaat natuurlijk vaak gepaard met wellicht wat hoge bloeddruk, hogere hartfrequentie, minder goed slapen. Dus als je daarop voor kunt zijn door te zorgen dat je wel degelijk investeert in tijd doorbrengen in de natuur, dan is daar natuurlijk veel voor te zeggen. Dat is duidelijk of je alles mee voorkomt. Maar het is slim om je gezondheid op zo optimaal mogelijk niveau te houden, als je weet dat je een moeilijke periode tegemoet gaat.
Als ik zo naar je luister, dan, nou ja, wat ik net ook al zei, waarom wonen en werken we niet allemaal in de natuur? Maar dan gaat het natuurlijk over een soort van permanent in de natuur zijn. Maakt het nog uit hoeveel tijd je daarin doorbrengt, of hoe lang je bijvoorbeeld aan het bloemschikken bent?
Ja. Fijn dat je dat nog vraagt, omdat ik me dan echt terugdenk aan studies die gaan over je afweersysteem, je immuunsysteem. En dan blijkt dat je wel degelijk een bepaalde tijd nodig hebt om het immuunsysteem te activeren. Spannend is dus dat juist als je in een bos loopt, dat je dan ziet in die studies dat bijvoorbeeld de natural killers, de NK-cellen, natural killers, die killen alles wat je niet wil. Ook,
hè?
Dat wil je, wat je niet wil hebben, die killen dat. Dat zijn cellen die onderdeel zijn van je immuunsysteem, je afweersysteem. Die worden echt superactief bij een half uur lopen in het bos.
Okay,
dus je hebt een zekere aanlooptijd nodig om dat immuunsysteem te activeren. Aan de andere kant vind ik het echt super mooi dat een half uur lopen in een bos al zo'n effect heeft op zo'n voorbeeld als die natural killers. In die zin denk je ook qua afweersysteem, dat hoort wel in het rijtje. Cognitie, stemming, stress, maar natuurlijk ook je afweersysteem.
Nou, Erik, laten wij zo lekker een ommetje gaan lopen. Want volgens mij is het heel duidelijk. Ja, het ommetje is 20 minuten, hè?
20 minuten.
Daar moeten we nog even 10 aan vastplakken.
Eigenlijk wel. Maar ik denk het goed dat je het zegt, want het effect bijvoorbeeld op je bloedvaten en dergelijke met lopen, daar heb je zeker minimaal 15 tot 20 minuten voor nodig. Dus die 20 minuten klopt voor die natural killers misschien iets langer.
Iets langer. Nou, die gaan we meenemen. Is er nog iets anders wat de luisteraar kan meenemen? Een soort van opdracht of een tip?
We weten dat we tijdens corona zijn we massaal de natuur ingegaan. Maar blijf wel op de bospaden. Hè? Want die dieren hebben natuurlijk hun rust nodig. Vooral in de hele broedtijd.
Ja.
Maar dat blijft door het hele jaar heen gelden. Hè? Dus wees voorzichtig met de natuur.
Wees voorzichtig met de natuur.
Ja, ja.
Maar ga er wel lekker naartoe.
Doe dat wel als dat kan.
Dank je wel, Erik.
Dank je ook.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van het Hoofdkwartiertje. De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant? Laat het ons dan weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan in jouw favoriete podcast-app. Wil je meer weten over gezonde hersenen? Ga dan naar hersenstichting.nl/gezonde hersenen.